u vanmiddag het woord van de Heere God verkondigen zoals we dat als kerk hebben samengevat in zondag 13 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 13. Waarom wordt Christus de enige geboren zoon van God genoemd? Wij zijn toch ook Gods kinderen? Omdat alleen Hij de eeuwige en natuurlijke zoon van God is, maar wij zijn om Christus wil uit genade tot Gods kinderen aangenomen. Waarom noemt u Hem onze Here? Omdat Hij ons met lichaam en ziel, niet met goud of zilver, maar met zijn kostbaar bloed, van al onze zonden vrijgekocht en uit alle macht van de duivel verlost heeft. Zo heeft Hij ons tot zijn eigendom gemaakt. Als ons antwoord en amen op de preek zingen wij straks van Psalm 89, vers 3 en vers 18. Psalm 89, het derde en achttiende vers, zingen we als ons antwoord en ons amen op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat is Jezus Christus in deze wereld komen doen? Wat is die komen doen dat hij zoveel haat ontmoet? Wat komt hij in uw en in mijn leven nou eigenlijk doen? Wat roept hij wakker en wat probeert hij door de kracht van zijn geest in ons af te breken en weer op te bouwen? Dat er zoveel verzet en weerstand in ons hart te voelen is als er wordt gesproken over het leven in het Koninkrijk der Hemelen. Waarom komt er een haast natuurlijke afweer tegen het heilige en waarom is het evangelie altijd weer zo ontmaskerend? Zodat we uiteindelijk moeten belijden dat we het niet waard zijn om een kind van God te heten. Op al die vragen is maar één antwoord mogelijk en dat is dat we onszelf willen handhaven. En dat we macht willen hebben en houden over wat wij ons eigen leven noemen. We willen liever niet horen dat wij slaaf zijn van de zonde. En we willen ook niet horen dat we onder het oordeel van de Here staan en niet anders dan de eeuwige dood verdiend hebben. Het kost wat voordat een mens bij dat kruis van Jezus Christus gaat staan en vraagt of die gewassen mag worden in het bloed dat van alle zonden reinigt. Daarom is dat toets mij en dat beproef mij uit de Bijbel. En zie toch, Heere, of er bij mij een heilloze weg is en leid mij dan op de weg van het heil. Ook alleen maar mogelijk uit de mond van door God overwonnen mensen. Zoals Psalm 123 niet gezongen kan worden anders dan door mensen die hun trotse hoofd gebogen hebben en volledig ontwapend en verslagen om genade smeken. Niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Geest, zegt Paulus. In 1 Korintiërs 12 vers 3. En als Petrus op die vraag van de Heer Jezus, wie zegt u dat ik ben? Dat geweldige antwoord geeft, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dan zegt de Heer Jezus, zalig ben je, want vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard. Ofwel, dat heb je niet van jezelf, Petrus. Dat komt niet uit jezelf op, maar mijn Vader die in de hemelen is, die heeft dat in je hart gelegd, zodat je hier vandaag, vervuld en overtuigd door de Geest, je geloofsbelijdenis uitspreekt. Petrus was aan zijn zonde ontdekt. Heer, ga uit van mij, zei hij. Want ik ben een zondig mens, toen hij ontdekte met welke macht en majesteit Jezus Christus bekleed was. U weet wel, er was die morgen dat hij op bevel van Jezus nog een keer de netten overboord wierp en het schip uiteindelijk dreigde te zinken onder die geweldige visvangst. En deze Heer, de Zoon van God, waar we het vanmiddag uit zondag 13 over mogen hebben, deze eigenaar, die trekt ook ons leven binnen, middels de woordverkondiging. Een prediking die in kracht tot behoud is door het werk van de Heilige Geest. Als een koning die onder de poorten van een pas veroverde stad binnenrijdt, naar dat beeld van Psalm 24. En wat komt hij daar nou doen, broeders en zusters? En wat komt hij daar nou tegen in dat hart van u en mij? Verzet? Tegenstand? Tegenwerpingen, beleefde tegenspraak misschien, of volle overgave? Is hij in ons leven de steen die wordt afgekeurd? Of is hij de hoeksteen waar mijn hele leven op rust en door gedragen wordt? Zalig ben je als je dat laatste mag zeggen. Want vlees en bloed hebben u dat niet verteld. Dat is dus niet iets van jezelf, jongens. Als je Jezus als Heer van je leven mag belijden en volgen, omdat je gelooft dat Hij de Christus is, de Zoon van de levende God, en er geen andere Heer of vreemde meester in je leven is die je nog maar één dag langer dienen wilt. En maar zijn Vader die in de hemel is, die heeft je dat laten zien. En zijn Geest, die Heer is en levend maakt, heeft dat tot leven in je hart gebracht. Dat is de rijke inhoud van zondag 13. En dat mag ik u verkondigen onder het thema Gods Zoon is mijn Koning. Hij is de ene, dat is het eerste. Hij is de enige, dat is het tweede. Gods Zoon is mijn Koning. Hij is de ene en Hij is de enige. Ja, we hebben samen Marcus 12 gelezen over die gelijkenis. En waarin die eigenaar uiteindelijk zegt, mijn zoon, die zullen ze ontzien. Het zegt de eigenaar van de wijngaard voordat hij, of wanneer hij tenslotte zijn geliefde zoon stuurt. Het staat daar zo teer, hè? Zo liefdevol, zo aangrijpend is het niet, daar in vers 6. Toen had hij nog één over. Zijn geliefde zoon. En ten laatste zond hij deze tot hen, zeggende, mijn zoon zullen ze ontzien. Als je nou vraagt, waarom stuurde hij dan zijn zoon? En wat moest die zoon gaan doen? En wat moesten al die anderen voor hem dan gaan doen? Dan staat het antwoord in vers 2. Hij zond op zijn tijd een slaaf naar de pachters om van hen zijn deel van de vruchten van de wijngaard in ontvangst te nemen. En ze moesten zijn deel van de vruchten in ontvangst nemen, zijn deel van de vruchten. Niet alles dus, niet de volle oogst, maar een deel. Zijn deel, het deel van de eigenaar, het deel dat hem toekwam. Het overige was voor die pachters en ze konden de ruim en vol blijdschap van leven, want zo is die eigenaar die in alles laat delen wat van hem is. U begrijpt wel natuurlijk dat die eigenaar de Heere is. Wat even heel duidelijk maken met het beeld van die wijngaard, heeft de Heer Jezus Christus voor ogen wat er in Jesaja 5 wordt geschreven en geprofeteerd over het lied van de wijngaard. En daarin kunnen we lezen dat de Heere God vol liefde eerst de mens planten, later zijn volk Israël in een land bracht dat overvloeide van melk en honing. Hij bracht het die hof in, een tuin of een wijngaard die hij zelf had gecultiveerd en hij gaf het bestuur daarover in handen van bekwame mensen. Ze waren op hun taak voorbereid en het ontbrak hen aan niets. Want ze hadden de wet van de Heere eerst in hun hart en ze hadden die wet later op schrift. U moet zich daarbij voorstellen dat de Heer in de woestijn die bruidstijd van Israël tot in alle details nauwkeurig heeft laten beschrijven hoe hij wil dat die samenleving eruit ziet. Bij een volk welks God de Heere is. Een volk dat goden ten eigendom is. De wees, de weduwe, de arme en de vreemdeling die worden niet vergeten. Zo'n samenleving glanst van liefde. En er is niemand die zou moeten zeggen, ik heb geen mens. Zoals die verlamde man die daar bij het badwater van Siloam lag. In de samenleving waar God koning is, is er liefde en zorg en blijft er niemand vergeten achter. De vrucht daarvan, de oogst daarvan, de vrucht en de oogst voor de Heere, dat deel waar die eigenaar dus recht op heeft en waarvoor hij die slaven uitstuurt om dat op te halen, dat is nou de dankbare blijdschap over die liefdevolle en voortdurende zorg van God. Een God die de gemeenschap zo ordent en laat bloeien dat ze alleen maar hem danken kunnen. In een wereld vol trouweloosheid en angst, vol intimidatie en manipulatie, ordent God bijvoorbeeld het huwelijksleven. En hij ordent de omgang met elkaar. En hij leert ontzag voor die orde en hij geeft overheden. Hij laat zijn genade verkondigen. En zo mag dat volk zijn. Een volk dat God ten eigendom is. En machtig komt dat natuurlijk ook naar voren in het bevestigingsformulier. Als van het ambt van de diakenen wordt gezegd dat zij staan voor het goede dienstbetoon van de gemeente. Van u en van mij en van jullie dus. Omdat, zo staat het er dan zo indrukwekkend, nietwaar? Omdat in de gemeente van Christus niemand ongetroost mag leven onder de drukte van ziekte, eenzaamheid of armoede. En dat is natuurlijk maar één voorbeeld uit die hele ordening van God. Maar dan begrijpen we de toonhoogte van Jesaja 5 en de toonhoogte dus ook van wat de Heer Jezus in Marcus 12 vertelt. Zo moest het eruit zien. En God zou zich verheugen in het kinderlijk vertrouwen waarmee zijn volk hem dag na dag zou prijzen. Dat is de vrucht, dat is zijn deel, dat is zijn oogst. Een schare van hen die zijn naam loven. En dat bleef uit. Ondanks alles wat de Heer eraan deed, bleef die dankzegging uit. Het kwam maar niet tot dat leven dat de Heer heilig noemt. En daarom zond hij zijn dienaren. Om in zijn naam te vragen, mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Dat u zich zo verzet, zoveel tegenstand biedt, heb ik u niet gedragen. Zijn mijn wetten niet goed? Is mijn liefde tekort? Heb ik geen kracht genoeg? Ben ik niet meer dan de schijngoden om je heen? Heb ik niet het beste met jullie voor? Dat je maar verlangend om je heen grijpt en als God wilt zijn? Om je intussen als slaaf en slaafs over te geven en een prooi te worden voor alles wat zwart en donker en doods is. Keer toch terug, mijn volk. Kom terug en geef mij je hart. Dat is de boodschap waarmee al die profeten in het Oude Testament naar het volk toekomen. Die profeten die preken de vrijheid en de weg naar het herstel. Maar ze stuiten allemaal op een haat en een verzet dat hen menig keer in doodsgevaar zelfs brengt. En zo ziet God ze dan ook gaan. De een wenst onder een bremstruik te sterven, een ander vervloekt zijn geboortedag. En de vruchten van Gods oogst blijven uit. Er roken wel altaren en er worden wel slachtdieren aangeboden, maar het komt niet tot wat de Heere dan in Psalm 50 zegt. Offer God lof en betaal de Allerhoogste uw geloften. Het hart blijft ver van God vandaan en er is wel offergave, maar er is geen overgave aan de Heer. Dat is wat we ten diepste zonde noemen. Zonde breekt de samenleving stuk. Zonde zet een wig in die nauwe liefdesgemeenschap tussen God en zijn volk. En in de samenleving van de mensen met elkaar. Dat komt naar voren natuurlijk. En wat de Heer Jezus leert, gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. En met al uw krachten is het eerste grote gebod, de tweede eraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Begrijpt u nu iets meer van de klacht van de Heer? Als hij zegt, wat heb ik u dan aangedaan, mijn volk? Waarmee heb ik u dan vermoeid? Is mijn liefde voor u dan zo claimend? Zo verdrukkend? Ja, en toen had die eigenaar er tenslotte nog één. En dat was de erfgenaam zelf. Maar moest die erfgenaam dan ook zo mishandeld worden en kwaad bejegend? Moest hij dan dezelfde vernederingen ondergaan? Op dezelfde manier met minachting worden ontvangen om tenslotte te moeten sterven? Het was zijn ene en zijn enige zoon. In de volle betekenis van dat woord. Als bij Isaac. Van wie Abraham de opdracht kreeg om hem te offeren. Als bij Jefta. Als bij Jairus, als bij die moeder uit Nain. Niet alleen maar zijn eigen kind, maar ook nog eens zijn ene en zijn enige kind. Dat is de letterlijke betekenis van wat we van de Heer Jezus belijden, dat hij Gods eengeboren zoon is. Dat is een vertaling die eigenlijk niet helemaal gelukkig is. Maar we begrijpen wel wat ermee bedoeld wordt. Een ander had de Heere niet. En daar komt bij dat die zoon samen met de vader echt een eeuwig God is. Moest hij die dan ziek maken en verbrijzelen? Deze, de geliefde in wie hij een welbehagen heeft, de Zoon, dat eeuwig woord dat van eeuwigheid tot eeuwigheid is en in die raad van God heeft meebesloten, dat alles heeft mee uitgevoerd, die zich met de Vader mee verheugd heeft, toen de eerste dauwdruppeltjes als parels schitterden in het zonlicht over het paradijs. Moest het dan van God zelf komen? Moest God zijn Zoon offeren voor de haat van zijn pachters en vanwege het ontbreken van de oogst? Hij kwam tot het zijn. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, zegt Johannes. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden, maar de wereld heeft hem niet gekend. Want wij willen zelf als God zijn en ons in onze gestolen positie handhaven, terwijl onze ogen en ons hart ervoor gesloten zijn dat we slaaf zijn van de zondemacht. En moest de Zoon nu dan zijn leven geven voor vijanden, voor misdadigers die God zijn deel van de vrucht niet willen geven? Kijk, nou zijn we bij het hart van wat er in zondag 13 beleden wordt. Daar wordt radicaal afgerekend met de gedachte dat die pachters het voorbeeld van die Zoon wel na zullen volgen. En met Jezus als voorbeeld hun weg naar God zelf wel zullen weten te vinden. En in de stijl van het koninkrijk zullen kunnen gaan leven als ze dan maar een beetje geholpen worden. Een gemeente overal waar het geloof dat ik gerichte aanneemt, zoals we dat vandaag de dag zoveel om ons heen ontmoeten. Ja, als de mens met zijn religieuze overtuiging of met zijn geloof en zijn geloofsverlangen in het centrum van de belangstelling komt te staan. En als de oppervlakkigheid van de opwekkingsliedjes stroef wordt. Als de naam Jezus niet meer inhoud krijgt en er van die naam niet meer overblijft dan een soort opwekkingsmiddel om een ander tot een stukje barmhartigheid of liefde aan te zetten in het omzien naar de naaste. De preek een soort van powerdrank en energy drink moet zijn om een vriendelijke en zorgzame samenleving te kweken. Daar gebeuren er twee heel verschrikkelijke dingen. Het eerste daarvan is dat wij de haat in onszelf onderschatten. En onszelf dus op een wel heel gruwelijke manier nog een keer overschatten. Alsof we ons wel kunnen overwinnen. Als we het goede voorbeeld maar krijgen. Dat is een onderwerp dat natuurlijk aan de orde is gekomen, ook bij de behandeling van zondag 2 tot en met 4. Maar het is hier wel van belang om het niet te vergeten. Een tweede verschrikkelijke van al dat ik-gerichte gedoe, dat is dat we niet in de gaten hebben wie Jezus Christus is. En waar hij ons van verlossen wil en waar hij ons naartoe wil brengen. En nu zijn we bij het hart van zondag 13, zei ik. En als u me dan vraagt, maar waar lees ik dat dan? Dan zou ik u willen vragen om in gedachten een driedubbele streep te trekken onder die woordjes van antwoord 33. Uit genade. Maar wij zijn om Christus wil uit genade tot Gods kinderen aangenomen. En dat is dus wat Christus is komen doen. Daar wil hij ons naartoe brengen. Daarom is mijn Heer en Heiland allereerst Gods eigen Zoon. Want de rest hadden we al van ons afgeslagen en gedood. Er was er nog maar één. Er was de ene. En de waarachtige Zoon van God, zijn enig kind. De Zoon die voor alle eeuwen, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid, Gods Zoon is en blijft. En één van wezen met de Vader is. Die had hij nog. Zou hij die dan sturen? Ze zullen hem ontzien, zei zijn vader. Naar hem zullen ze luisteren. Door hem zal ik mijn deel van de vruchten krijgen. Hij zal hen vertellen wie ik ben en hun hart in vuur en vlam voor mij zetten. Hij zal tot berouw brengen en tot bekering dat ze mij zo smadelijk behandeld hebben en mijn woorden in de wind hebben geslagen. Hij zal hen overtuigen dat ze mijn eer vertrapt hebben en hij zal het hart van de vaderen tot dat van de kinderen terugbrengen, zodat het weer zal worden één grote lofzang om alles wat ik hun gedaan heb. Zijn wij er ons ervan bewust door wie wij gered zijn, gemeente? Of is Jezus voor ons een groot profeet die ons lessen geeft die het navolgen waard zijn? Maar bent u dan nog in uw zonde? Want dan word je gelijk aan die pachters die hem doodsloegen. Hij Hij is de ene en enige zoon van God die God ten laatste heeft gestuurd om zijn deel van de vruchten op te eisen. Hem heeft de Vader lief. Hij is de zoon van het huis, de erfgenaam die uit de hemel naar het zijne toe komt. Niet naar het onze, maar naar het zijne. Hij is de zoon. En we hebben hem zo behandeld en geslagen dat we met Revius mee moeten zeggen: en het zijn de Joden, niet de Jezus, die u kruisten. Ik ben het die u dit hebt gedaan. Ik ben die zware boom die u had overlaan. Ik ben die taaie streng waarmee gij gingt gebonden. De nagel en de speer, de gezel die u sloeg. Zijn we ons bewust wie wij daar gekruisigd hebben? Dat was de zoon van de Vader. De erfgenaam van de eigenaar. Zijn ene en zijn enige. Van wie hij zei: mijn zoon zullen ze ontzien. De zoon meer dan Jona, meer dan Salomo. Hoger dan de engelen, de zoon die van zichzelf zegt: want de Vader heeft de zoon lief. En toont hem al wat hij zelf doet en hij zal hem grotere werken tonen dan deze op dat gij verwondert. Voorwaar, ik zeg u, de uur komt en is nu. Dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen. En die haar horen zullen leven. Want gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En dan stonden die mannen op de Pinksterdag handen wringend voor Petrus. Toen ze inzagen dat ze de Here der Heerlijkheid gekruisigd hadden. En wat doen u en ik met die wetenschap? Want die hamerslagen, die klonken daar voor mij. En dat lichaam van de Zoon, dat werd daardoor voor mij vastgenageld aan dat vloekhout. Omdat ik me verzet. Omdat ik mijn leven zelf wil leven. Omdat ik de landman zoveel zijn vruchten onthoud. En omdat mij, door mij zijn tuin en zijn hof vervloekt is. Hij is de zoon van de schepper, zijn ene en enige gemeente. Dat is Jezus die de Christus is. En die het God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Zijn broeders in alles gelijk, doch zonder de zonde. Hem zullen ze ontzien, zei God. Toen hij de zoon stuurde om zijn deel van de vruchten te halen en de lof te oogsten, maar moeten we het niet eerlijk zo zeggen, zelfs de zoon hebben wij niet toegelaten. Maar tweede, de enige. U zegt misschien, maar er staat toch ook dat we Gods aangenomen kinderen zijn. Inderdaad, dat staat er. God spreekt in zijn woord ook veel en graag over de kinderen die hij heeft. Hij spreekt zijn volk zo aan, hè, als kinderen die niet trouweloos worden, Jesaja 63. Hij heeft het over zijn kind, zelfs zijn zoon David. Hij heeft het over zonen en dochters. En je kunt daarvan in elk geval dit zeggen, dat de Heer er in zijn woord geen enkel misverstand over laat bestaan, hoe hij die levensgemeenschap met zijn volk ziet en hoe hij die samenleving in wil kleuren. Er vloeien stromen van overvloedige genade uit de schriften. Het is een rivier van troost. Als we God horen spreken in zijn liefde en zijn trots over een volk dat hij zich geformeerd heeft om zijn lof te verkondigen. Tegenover die haat en de agressie van die pachters. Staat dat beeld van die liefhebbende en liefdevolle God die in tere woorden en in tedere uitdrukkingen duidelijk maakt wat zijn volk voor hem betekent en wat het van hem verwachten mag. En intussen stapelt dat volk maar zonde op zonde en zoekt het leven overal behalve bij de Heer en onder zijn geboden. En dat verbondsvolk dat zulke rijke beloften heeft, dat blijft het maar bij zichzelf zoeken en dat weigert hardnekkig de eigenaar van zijn vruchten te geven. Dat zijn nou die kinderen van wie de Heere zegt, mijn enige zoon zullen ze toch wel ontzien. Dat zijn toch mijn kinderen, kinderen die toch niet trouweloos worden, kinderen toch die mijn geboden bewaren en het huwelijk in ere zullen houden. Kinderen die positie zullen kiezen en in de wereld zullen laten horen wie ik ben. Kinderen die hun leven heilig zullen houden en mijn rustdag zullen onderhouden. Kinderen die vervuld zijn van ontzag voor mij en mij zullen aanbidden. Kinderen die mijn orde zullen respecteren en zich elke dag weer zullen verheugen. Hè, dat de Schepper hun God en hun Vader is. Het zijn toch mijn kinderen, dat zijn toch kinderen die hun naasten geen pijn zullen doen. En in hun samenleving wel op zullen passen dat er ook maar iemand ongetroost blijft liggen. Dat zijn toch kinderen die niet roddelen. En die niet kwaad spreken. En die wel wat anders hebben om over te praten dan de laatste geruchten of de goedkope onderwerpen waar de wereld zich mee bezighoudt. Kinderen toch die zich in alle moeite en zorg graag bij mij komen bergen en het van mij verwachten. Kinderen die buigen kunnen en die de minste kunnen zijn. Kinderen die de afgoden ontvluchten en in al hun spreken en handelen tonen dat God hun Vader is. Kinderen in wie de liefde werkelijk gestalte heeft gekregen. Ach gemeente, moeten we het niet allemaal steeds met David meezeggen. Ja, ik erken, ik ben uw gunst niet waardig. Gij zetelt in gerechtigheid omhoog, uw woord is waar, uw vonnis is rechtvaardig. Begrijpt u, dat is de rijk en wonderlijk tegelijkertijd ook onbegrijpelijke vreugde van die twee woordjes die daar in antwoord 33 de weg naar dat zoonschap beschrijven. Uit genade. En er wordt daar in antwoord 34 aan toegevoegd door het kostbaar bloed van de zoon. Want zo heeft hij ons tot zijn eigendom gemaakt. Die zoon, over wie hij zei, zou ik mijn vader er niet bij kunnen roepen in die hof tegenover zijn discipelen. En zou die niet terstond 12 legioenen engelen sturen? U zou helemaal geen macht over mij hebben, zei hij tegen Pilatus, als u dat niet uit de hemel gegeven was. Kijk, dat is de diepe reden van wat we van hem mogen lezen. Hij liet zich verdrukken. En hij liet zich wegvoeren. En hij liet zijn gezegend lichaam aan een vloek uitspijkeren. En hij gaf zich in volle gehoorzaamheid over aan de wil van zijn God. Omdat hij zijn geest in de handen van zijn Vader beval. De hemel hield de adem in. Zo staat het er in Openbaring. En Michael die hield, om zo te zeggen, de hand al aan het zwaard. Maar God zweeg. En het teken kwam niet om in te grijpen en die hele opgewonden menigte daar op Golgotha met hemels geweld uit elkaar te slaan. En als Korach en Datan en Abiram door de aarde te laten verzwelgen. Daar hing de zoon, begrijpt u? De zoon, de ene en de enige. Van wie de Vader zei, hem zullen ze ontzien. Maar toen ze zich bleven verzetten. En toen ze bleven weigeren de Heere zijn deel van de vruchten te geven. En toen ze de handen aan de zoon sloegen om het erfdeel op te eisen. Toen ze zich zo vijanden van God betoonden. Toen stroomde het bloed van Jezus om van alle zonden te reinigen. En hield de hemel zich stil. Besef ik eigenlijk wel wat ik gedaan heb. En besef ik wel wat ik belijden mag als ik zeg dat Jezus is de Christus. De Zoon van de levende God. Mijn Heer, mijn Verlosser. En begrijpen gemeente de ernst en de troost van zondag 13 nog. Wij hebben de Zoon gekruisigd. Omdat de Heer ten laatste alleen nog zijn ene en enige zoon over had. En die heeft hij gezonden. Hij zei, hier ben ik om uw wil, o God, te doen. De eeuwige Vader, de vredevorst. Die is en die was en die komt. Uit zijn mond komt een tweesnijdend scherp zwaard. En hij is in de troon gezeten waar vlammen en bliksemstralen en donderslagen uit tevoorschijn komen. En op zijn dij is geschreven, de koning der koningen en de Heer der heren. En nou is het zo dat hij zijn evangelie laat uitgaan en de boodschap van vrede met de Vader. De schepper en de eigenaar van hemel en aarde laat verkondigen. Maar wie deze heiland afwijst, die laatste door de Vader gezonden, die zal dan ook zonder deze redder moeten leven en verloren gaan. Het is voor hem of tegen hem. En het is zoals hij zelf zegt zo, dat niemand in zijn leven twee heren kan dienen. Wij leven soms zo, alsof de Heer Jezus dat vooral is komen te doen. Hè? Ervoor zorgen dat wij twee heren kunnen dienen. Omdat de ene Heer door het bloed van de Zoon wel voldaan is. Maar wie zo leeft, die haalt de toren van de Heer voor eeuwig over zich heen. En die komt straks bij een koning die zal zeggen, ga weg van mij. Ik heb je nooit gekend. Dat is de ernst van zondag 13. Hij is Gods Zoon en onze Heer, Jezus Christus, die van eeuwigheid tot eeuwigheid Gods Zoon is en blijft. En ook Hij zendt in deze tijd zijn apostelen en profeten, zijn verkondigers van het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. En hoe wordt dat nu ontvangen dan? Wie zeggen de mensen dat Hij is? Een voorganger met een gedateerde boodschap? Die al lang door de cultuur achterhaald is? Om de vrije seksuele moraal te kunnen handhaven, gewoon te kunnen doen wat ik wil, wie zeggen de mensen dat hij is? En wie leven de mensen? Wie leven u en ik eigenlijk in ons leven? En want niet een ieder die zegt, heren, heren, maar een ieder die doet. De wil van zijn Vader die in de hemel is, die zal het koninkrijk binnengaan. O, zie en ontmasker die leugen om ons heen, gemeente, als er gesproken wordt van een levenswandel in de stijl van het koninkrijk. Hoe durven ze? Terwijl het verbod op echtscheiding met voeten getreden wordt. Het verbod op homoseksuele omgang vertrapt wordt. De zonde gelogend en ontkend wordt. En van Jezus Christus niet meer gesproken wordt dan als een van de profeten. Ten laatste was daar de Zoon de een en enige nog. Hem stuurde de Vader. En nog is het niet genoeg? Is het voor u genoeg? Is het voor jou genoeg? Is het ons, gemeente, tot redding? Dan mag ook die troost verkondigd en aangegrepen worden vanmiddag. Want uw koning is Gods Zoon. En uw koning is de eigenaar ook van uw leven. En zoals de Vader dat pad door de golven maakte en de muren van Jericho in puin liet vallen. Zo stond de Zoon, uw Heere en uw Koning, daar in dat schommelende bootje de golven toe te spreken. Zoals de Vader met sterke hand zijn volk uit het diensthuis van Egypte haalde, zo haalt de Zoon ons uit het slavenhuis van de zonde. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, zijn enige Zoon, onze Heer. Hij haalt dat leven, dat door en door verzondigde leven, naar het licht van Gods ordeningen en wetten. En Hij brengt die pijn van dat leven in het donker naar het licht. Hij neemt dat leven van aanvechtingen en geestelijke strijd mee en Hij verbrijzelt de laatste afweer en afkeer in dat verharde hart van u en mij. Want Christus kocht met zijn dood. Dat bewaart Hij met zijn leven. En wat Hij bevrijdde in zijn verlatenheid, dat voert Hij de vrijheid in als Heer van heel dat engelenleger. En aan de geest waarmee Hij gezalfd is, geeft Hij ons deel. Ik ben zijn eigendom. Niet meer van mezelf. Niet meer als slaaf van de Satan en aan de zonde gebonden. Maar een losgekocht en daarom ook een kind van de Vader. Bestemd ten eeuwige leven en met de heerlijkheid voor ogen. Heel die macht en die indrukwekkende majesteit mag je voor ogen staan. Als je als christen zo verlangen kunt naar dat geven. Het elke dag ongehinderd geven van de vruchten aan de Heer. Gij zijt de Christus, zei Petrus. De Zoon van de levende God. En Jezus zei, zalig ben je, Simon Barjona. Want vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Gemeente, zalig ben je als je zondag 13 mag belijden en mag leven. Want vlees en bloed verzetten zich tegen die belijdenis. Maar een door de geest gewonnen hart mag het beamen. Dit is de Zoon die God ten laatste heeft gezonden. Dit is de Zoon die als laatste in deze geschiedenis Gods recht claimt. En mij oproept om God de vrucht te geven van zijn wijngaard. Dit is de Zoon. En in zijn armen ben ik eeuwig veilig. Jezus. Jezus. Jezus alleen. De ene en de enige. Mijn meester. Mijn leraar. Mijn verlosser. En mijn God. De Zoon van Gods liefde. En laat nu dat lied maar onafgebroken omhoog stijgen. Want in hem herstelt zich dat leven met God. Amen.